Gezellig. Dat is het voordeel van niet te groot zijn, hè? Dat je dan gewoon al ontbijtend zegt van nou begin maar, gewoon doen. En dat ben ik dus. En jullie eten gezellig verder, helemaal mooi. Nou, ik kom dus inderdaad vanuit Christenen voor Israël, maar ik vind het altijd zo leuk om even te zeggen, ja, dat was het einde. In zoverre, wij zijn, het is bijna 50 jaar geleden, dat is onvoorstelbaar, hè. 48 jaar geleden werden wij uitgezonden naar Israël door de NEM, de Near East Ministry. En dat is eigenlijk altijd een beetje onze achtergrond gebleven. De NEM is een hele kostbare organisatie. Als ik door het land ga, dan zijn er altijd wel mensen van de NEM. En dan denk ik, oh wat leuk. En dan kijk je elkaar aan en dan is het gewoon weer goed. Pas hebben ze nieuwe veldwerkers uitgezonden. En dat zijn Ron en Nelleke van Ketel. En die gaan dus in Jeruzalem de NEM vertegenwoordigen en de werkers begeleiden. En die zijn ooit als stel bij ons in huis gekomen in Israël. Of niet als stel, maar ze kregen een huisverkering. Ja, dat is heel leuk. Ik heb hun haar bruidsjurk nog gemaakt. En toen gingen we met 7 jonge mensen gingen we naar Israël. Dat was in 78. En toen hadden we ze voorbereid bij de NEM. Waren we een paar weken bij elkaar in Voorthuizen. En toen hadden we uitgebreid gesproken erover. Van, ja, jullie gaan allemaal een jaar met ons mee. Een jaar van discipelschap. Maar we willen één ding heel duidelijk met jullie bespreken. Verkering met een Jood of een Arabier, dat wordt heel ingewikkeld. En ja, we willen jullie gewoon vragen om daar gewoon serieus voor te bidden. Dat je daar niet mee aan de haal gaat in dat jaar. Heel duidelijk over geweest van dat het ook niet kan. Ongelijksverpand, noem maar op. Maar waar we helemaal niet aan gedacht hebben. Wat heel naïef was natuurlijk. Want we hadden 3 jongens en 4 meiden. Verkering in huis. En daar zijn dus 2 echtparen uit voortgekomen. En ja, het ene stel woont nog steeds in Israël. Ze werken allebei in de graftuin. En Ron en Nel zijn dus opnieuw uitgezonden. En die zitten weer in Jeruzalem. En weet je, en dat is wat God doet. Als je op een plek bent waar je mag groeien, waar je kan zijn, zo ook in de gemeente, dan gebeurt er wat met je. En als je je openstelt, dan kan de Heer ook een weg met je gaan. Want ja, je bent bereid om te luisteren, maar je hebt ook mensen om je heen die je adviseren of waar je je veilig bij voelt en waar je mee kunt praten. En dat vind ik ook terug in, waar is mijn brilletje jongens? Jullie zien hem wel. Oh leuk. Gewoon mensen waar je je veilig bij voelt en ja, waar je mee om mag gaan. En ik heb dat ook bij de Heer, daar voel ik me heel veilig. Dat hebben jullie waarschijnlijk ook. En je hebt allemaal bijzondere dingen in je leven. He, dat kan kinderwerk zijn, bezig zijn voor Bulgarije, kom vast goed. He, maar ook Israël is zoiets en toch wil ik het daar gelijk vandaan halen. Kinderwerk is een opdracht. Bulgarije kan een opdracht zijn, iets voorbereiden voor kerst. Maar Israël hoort bij de gemeente. Israël hoort bij je geestelijk leven, bij de Vader, bij de Bijbel. En de laatste tijd ben ik heel erg bezig geweest met bruiloften. Gewoon, hoe zit het nou in de Bijbel? Hoe gaat het bij ons? En ja, ik denk dat de Heer dat ook op mijn hart gelegd heeft. Maar het heeft ook te maken met wat er allemaal gaande is om ons heen. Ik was net aan het bidden met Nicolette en Pier en nog een jou was erbij. En toen we klaar waren, toen zei Nicolette tegen mij, en ik ga er even op in, dat mag hè. Ze zegt, weet je wat ik nou zo moeilijk vind in Israël? Dat er nog zo'n verdeeldheid is en dat er dan zelfs invallen zijn in gemeentes. En toen dacht ik, toen zei ik tegen Nicolette, joh, dat is niet meer zo. En dat is nou weer een van die dingen waarvan ik zeg, God ga alsmaar door, alsmaar door. En toen wij zeg maar een jaar of 30 geleden, als we dan in de gemeentes waren, dan had je inderdaad dat je soms lastig gevallen werd. En dan werd er een keer een brandbom gegooid of je banden waren weer doorgesneden. Dat is ook niet leuk hoor, als je uit de dienst komt. Dat hebben jullie vast nog niet meegemaakt. Maar zulke soort dingen. Maar vandaag de dag is dat eigenlijk voorbij. Er is nog één gemeente waar problemen zijn, in Arad vooral. Maar dat komt ook omdat ze echt in een hele orthodoxe enclave zitten. En dat is eigenlijk niet de Joden met de kippa, maar dat zijn de Joden die in het zwart gaan met die grote hoeden en die krullen. En dat zijn, die zijn ultra-orthodox, zo'n 10% van de bevolking. En die, ja, die zijn heel kritisch, maar ook heel wettisch. De Heer Jezus noemt ze schriftgeleerden en fariseeën. En die konden er ook niet zo goed mee. Nou, altijd was er even strijd. En het is wel goed om dat uit elkaar te halen. Want je hebt zo'n 40% inmiddels binnen Israël. Dat zijn Joden die dus orthodox zijn, dus niet ultra-orthodox, maar orthodox wordt dat genoemd. En je zou het bij ons zou je zeggen evangelisch, bijbelgetrouw. En dat is een hele grote groeiende groep. En weet je wat zo leuk is? In Nederland is dat ook een groeiende groep. De evangelische, de bijbelgetrouwe christenen, die zijn enorm groeiend. En dan bedoel ik niet alleen maar bijbelgetrouw evangelisch, maar ook binnen de kerken. Die groep vindt elkaar. Dat is heel mooi om te merken. Ik spreek echt van... Ik zou altijd van links en rechts en van voor naar achter. En soms dan moet ik er nou ook toevallig een rok aan, maar soms moet ik er rok aan. En soms denk ik, nou, daar kan ik beter naartoe in een lange broek. En vorige week had ik een hele grote groep Ichters studenten in Utrecht. Dat is weer iets totaal anders. Ik denk, moet ik daartussen zitten als oma? Maar ze zeiden, nee, we willen echt dat je komt. Ik zeg, oké, ik kom. Maar dat is mooi. En dan lees ik statistieken in de krant... Of in een of ander blad, dat de kerkgroei zo afneemt. En dat er heel veel kerken zijn die klein worden, vooral in de grote steden. En dan zie ik altijd weer dat wij evangelischen niet meegeteld worden. Dat is toch raar? Jullie zijn niet zo groot, maar je moet eens naar Rotterdam gaan. Heb je de Europoortgemeente, 15.000 mensen worden gewoon niet meegeteld. En heel veel andere gemeentes ook niet. We horen er dus wel bovenbij, maar nog niet beneden. En dan denk ik, wat is dat nou? Hè? Ik kijk om me heen en dan denk ik, Vader, u gaat door. En daar komt het door dat ik met die bruiloft bezig was. U gaat door in Israël, u gaat door in onze gemeente, u gaat door in ons hart. Maar ook als ik om me heen kijk in de wereld, er gebeurt heel veel wat pijn doet, wat zeer doet. En daarom wilde ik vanmorgen gewoon het een beetje vrolijker houden. We gaan naar de bruiloft, maar dan zul je ook dingen ontdekken waarvan je zegt, zit dat zo? Kan dat wel? Mag ze dat wel zo zeggen? Nou, ik ben geen theoloog, dus dan kan je ook dingen zeggen. Nee, luister, het is wel de waarheid, want weet je waarom? Ik ga dingen zeggen die er staan. En niet die we veronderstellen. Of die we geleerd hebben van geslacht op geslacht. En dan merk je dat we de vervangingstheologie, die hebben we afgelegd. Hè? Het woord alleen al, vervangingstheologie. Dus je gaat er iets vervangen. De waarheid leg je weg en dan ga je je eigen ideeën ervoor in de plaats geven. Dat is voorbij. Maar we hebben er nog zoveel rafeltjes van, zoveel restantjes. En dan denk ik, juist door in een bepaald onderwerp te gaan, merk je... Hé, hey, daar komt iets tevoorschijn en wat mooi. En daarom begin ik even in Lucas 4. Dan is de heer Jezus in de synagoge naar zijn gewoonte. En hij krijgt dan de boekrol aangereikt. Hij mag gaan preken. Hij mag ook voorlezen. Maar het is goed om even daarvoor te kijken, want dan heb je namelijk de verzoeking in de woestijn. En dan is de Satan niet mis. Die verzoekt de heer Jezus 3 maal. En dan zegt hij ook iets waar je best wel van schrikt. Dan zegt de duivel namelijk dat hij hem alle macht wil geven. Dat is in Lucas 4 vers 5 en 6 en 7. Want zegt hij, die macht op aarde is mij overgegeven en ik geef hem aan wie ik wil. Jongens, in die situatie leven wij. Dat je door de Satan zomaar aangevallen kan worden, want hij heeft die mogelijkheid. We zijn nog niet boven bij de Vader. Het bruiloftsfeest is nog niet geweest. En het is de bedoeling dat je waakzaam bent. Zo waakzaam als de heer Jezus hier was, terwijl hij gevast had, gebeden, zwak was als het ware. En wordt hij aangevallen door de boze die denkt, hé, dat is het moment dat het misschien wel gaat lukken. Want hij wist wie Jezus was. En het lukt hem niet. En dat is zo mooi dat de heer Jezus dan na die verzoeking, waarin die heel duidelijk is, dan gaat hij de zaterdag erop gewoon naar de synagoge. Maar er staat wel iets over hem in vers 14. En Jezus keerde in de kracht des geestes terug. Hij was krachtig in de Heilige Geest, waarom hij had weerstand geboden aan de boze. En daar moeten wij ook op letten, dat je gewoon dingen aflegt die jou zwakker maken. Dat je dingen niet meer doet die jou onzeker of gewoon afmatten en die niet nodig zijn of... Bedenk maar iets. Ik heb ontdekt bijvoorbeeld, heel simpel, ik was altijd nogal geneigd om 1 uur of 10 even iets onbenulligs zien op televisie of zo. En wat was het dan? 22:30 is er een van de programma's. Het is eigenlijk net het nieuws. 22:30 s'avonds, joh. Maar heb je ook zo'n soort nieuwsprogramma? Ja, hard voor Nederland. Ja, het is eigenlijk gewoon nieuws. En dachten we, dat is tenminste niet allemaal van de wereld. Maar goed, in ieder geval, het is wel van de wereld. Maar dan sliep ik gewoon niet lekker. Nou, hebben we gewoon afgesproken, we doen het niet meer. En ik slaap prima, ik slaap lekker in. En dan denk ik, voor mij geldt dit en voor jou wat anders. Maar let op jezelf. Dat deed de Heer Jezus ook. En dan komt hij in de kracht des geestes terug. En dan mag hij lezen uit Jesaja. Hij doet de boekrol open. En dan vanaf vers 18 gaat hij lezen. En hij leest maar een kort stukje. Hij leest dit. De geest des Heren is op mij daarom. Mooi hè, hij kwam in de kracht des geestes terug. En dan gaat hij over zichzelf lezen. En dat vind je in Jesaja 61, en dat is dan geschreven zo'n 1000 jaar daarvoor. Alleen dat al, dat is het bewijs dat Gods woord ook zo zorgvuldig is, maar ook zo waar. En dan staat er, de geest des Heren is op mij, daarom dat Hij, de Almachtige, mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen, en Hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen. En hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen. En aan blinden het gezicht. Om verbrokenen heen te zenden in vrijheid. En om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Wat klinkt dit bekend, hè? Dat zijn ja, gewoon gedeeltes uit de Bijbel die je graag leest thuis. En dan ben je dankbaar dat de kracht van de Heer dit ook in jouw leven werkelijkheid kan doen zijn. Maar de Heer Jezus die leest dat en dan leest hij eigenlijk over zichzelf en hij is er ook al mee bezig. Hij heeft ook al een paar wonderen gedaan, het is aan het begin van zijn bediening. En de mensen zijn er ook heel bijzonder blij mee, dat lees je ook. Maar er gebeurt heel snel iets, want er staat, hij doet het boek dicht, gaf het terug aan de dienaar en ging zitten. Dat had hij niet mogen doen. Hij was nog niet klaar met de lezing van die dag, want de Joden hebben een vast lezenrooster, dat duurt 3 jaar, dus uitgestrekt over 3 jaar. En hij moest voorlezen wat er stond. Hij deed het boek dicht. Wanneer deed hij het boek dicht? Toen hij zei, om te verkondigen het aangename jaar des Heren. En hij wist gewoon, daar zijn we nu. Hij was er om het aangename jaar, de verlossing te verkondigen, te zeggen, ik ben het. Maar hij wist ook, hij is de verlossing, omdat hij naar Golgotha moest. Voor ons moest lijden en sterven. En dan doet hij het boek dicht. En dan staat er dat ze instemmig met hem zijn en dat ze hem verwonderden. Dat ze zich verwonderden over de woorden die hij sprak. En dan is er iemand en die zegt, is dit niet de zoon van Jozef? Gewoon uit Nazareth. En dan gaat het mis. Ken je dat? Ik ben naar een dienst geweest, je bent blij met wat je gehoord hebt. Er is gebeden, er is gewoon iets in je hart gebeurd. En je bent ergens en je deelt het, dan zegt iemand, ach joh, weet je wat hij gezegd heeft of wat zij gedaan heeft. En dan breken ze het af. We moeten waakzaam zijn, die dingen gebeuren om ons heen. En dat gebeurde al in het woord, maar Jezus houdt het vast en die zegt, luister, ik ben het aangename jaar des Heren. En er staan zulke mooie dingen in. Als ik bijvoorbeeld lees over het feit dat hij verbrokenen heen wil zenden in vrijheid. Ik hoorde daar net een klein getuigenis van, omdat ik naast iemand stond. En toen dacht ik, wat is dat toch mooi, dat dat gewoon ja, in ons leven gebeurt. Maar ergens anders bijvoorbeeld komt ook te sprake dat hij het geknakte riet niet zal verbreken. En misschien zit je hier en heb je pijn, of ben je verdrietig ergens om. En dan voel je als het ware als een geknakt riet. En dan kan je met een geknakt riet, zouden wij niet zoveel kunnen. Maar de Heer Jezus die pakt jou op en die zegt, luister, blijf dicht bij me. En hij pakt jou en in gedachten is dat het geknakte riet. En hij kijkt naar dat riet en hij denkt, wat kan ik daar nou mee doen? En weet je wat hij dan doet? Hij maakt er een fluitje van. Hij gaat een melodie door jou heen spelen, omdat je dicht bij hem bent. Hij gaat met jouw leven op pad, omdat je zegt, ik hou uw hand vast. En dat is onze hemelse Vader. En ik hou ervan om door het woord heen te wandelen aan zijn hand. En dan neem ik jullie toch even mee naar dat Jesaja 61, waar de Heer Jezus dus uitsprak en over moest prediken. Maar dat deed hij niet. Hij zei als het ware, ik zit hier en kijk maar even naar Jesaja 61. En dan in 61 gaat het verder. Maar profetisch gezien, oh, er ligt bij mij weer van alles tussen, maar dat mag. Profetisch gezien zei de Heer, we zijn hier waar ik stopte. Maar wij zijn inmiddels 2000 jaar verder. Dus wij gaan kijken in Jesaja 61, waar hij stopte En hoe mag je nou verder lezen? Hij was gestopt bij dit aangename jaar des Heren. Er staat bij mij een beetje anders. Er staat om uit te roepen een jaar van welbehagen des Heren. En dan een dag der wraken van onze God. Een dag der wraken van onze God. En dat gaat over Israël. En 2000 jaar lang zijn ze in de diaspora geweest. Is er veel strijd geweest. Is er veel pijn geweest. Zijn er brandstapels geweest. Verbanning. He, als climax zou je kunnen zeggen de Tweede Wereldoorlog. De Holocaust. Maar daar blijft het niet bij. Dan komt er, dubbele punt, om alle treurenden te troosten, om over de treurenden van Sion te beschikken. Dat men hen geven hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. En dan zie je in de geest als het ware, de treurenden van Sion, dat is Gods volk, dat ze krijgen een hoofdsieraad. Nou, daar ga je al rechtop staan hoor, als je een kroon op je hoofd krijgt of een mooie diadeem. Vreugdeolie in plaats van rouw. Vreugdeolie, dat verbindt met de Heilige Geest, dat geeft kracht. En dat zegt God ook, dat hij hun zijn geest geeft. En dan staat er ook nog een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. Dus er is parfum, er is, ja, er zijn juwelen, er is een lofgewaad. Israël is aangekleed. Israël is klaargemaakt en daar is God mee bezig in onze tijd. En dan staat er even verderop ook nog in vers 7 dat ze dubbele vergoeding krijgen. He, er is heel veel leed en pijn geweest, schande en noem maar op. Maar ze krijgen een dubbele vergoeding, blijvende vreugde zal hun deel zijn. En net als wat we net lazen, dat de Heer Jezus zei, luister, he, ik ben wel in de kracht van de geest, maar er is nog verdriet en daarom wil ik je genezend aanraken. Zo zijn ook deze woorden nog geen werkelijkheid, maar het komt. Wij kijken er naar uit dat God Israël helemaal zal genezen. Maar hij zegt wel al, kijk naar hen, want je hoort erbij. En dat is een van de dingen die ik wil benadrukken vandaag. We zeggen het vaak zo makkelijk. Als gemeente zijn we geënt op de edele olijf. Dus we horen bij Israël en daar laten we het dan een beetje bij. Maar het gaat veel verder. En dat vinden we wel eens lastig, want ja, wij horen toch bij hem, bij Jezus. Wij zijn toch degene als hij terugkomt. En dat is ook zo, maar als wij werkelijk geënt zijn op de edele olijf, dan zijn we één met zijn volk. Dan horen we helemaal bij hem. Dan zijn we, zoals staat, en ik dacht even dat je dat ging lezen met Efeze, dan zijn we één mens geworden. Volledig één. En vanuit die gedachte moeten we de Bijbel lezen. Moeten we bezig zijn. En dan ga ik jullie meenemen. Dat is ook gewoon in Jesaja, Jesaja 62. En er wordt gesproken van de vader dat hij een huwelijk aangaat. En het begint al met om Sion's wil zal ik niet zwijgen. En om Jeruzalem's wil zal ik niet rusten. Totdat zijn heil, het heil van de Messias, opgaat als een lichtglans. En zijn verlossing als een brandende fakkel. Dus we moeten blijven bidden voor Sion en Jeruzalem. Want God heeft daar een plan mee. Waarom? De koning, onze Heer en Heiland, hij komt daar terug. En dan moet je eens meelezen hoe het verder gaat in vers 3. Gij zijt een sierlijke kroon in de hand des Heren, een koninklijke tulband in de hand van uw God. En men zal u niet meer noemen, want dan denken wij, oh, dat gaat zeker over Jezus. Nou, luister. Men zal u niet meer noemen verlatene en men zal uw land niet meer noemen woestenij. Maar gij zult genoemd worden, mijn welgevallene, Israël dus, en uw land gehuwde. God gaat Israël huwen, gehuwde. Want de Heere heeft een welgevallen aan u en uw land wordt ten huwelijk genomen. Lees je dat? Dat is de derde keer. Want zoals een jongeling een maagd huwt, zo zullen uw zonen u huwen. En zoals een bruidegom zich over de bruid verblijft, zo zal uw God zich over u verblijden. Hier zie je dus dat er over een huwelijk wordt gesproken. En dat is tussen de vader, maar ook gewoon Israël met het land. En tot drie keer toe wordt dat genoemd. En het viel me op de laatste tijd dat dat alsmaar terugkomt. Iedere keer als ik iets lees, dan denk ik, hé, weer. Zo vond ik ook een stukje in Hosea. We bladeren wel, maar wie geen zin heeft, luister gewoon lekker. En als je het leuk vindt, dan ga je mee naar Hosea 2. En dat is eigenlijk een Bijbelboek waarvan mensen zeggen, nou niet lezen hoor, dat gaat over wel zijn volk en niet zijn volk. Dat is zwaar, God wijst Israël af en dan neemt hij ze weer aan. En hoe zit dat nou allemaal en wat zegt dat nou over ons? En daar gaat God opnieuw spreken tegen Israël en is hij ook duidelijk geweest. Hij zegt, jullie hebben gefaald, jullie hebben fouten gemaakt, ik heb jullie de wereld in laten gaan. Jullie zijn in de diaspora, maar er komt een moment, en daar heb ik de vorige keer heel uitgebreid over gesproken, en dat weten jullie ook, dan zal ik jullie terug laten komen van de vier hoeken der aarde. Dan zal ik jullie terugbrengen in het land. En ik schrijf altijd even thuis de teksten op als ik ergens geweest ben. En ik zag dat ik jullie ook verteld had de vorige keer. Dat zelfs in Jesaja wordt genoemd dat ze terug zullen komen uit China. Met, heb ik jullie die tekst gegeven uit Jesaja 49. Dat ze zelfs terugkomen uit Chinim. En dat is ook gebeurd. En inmiddels uit India en noem maar op. Ik heb hier een boekje, dat hou ik alleen maar even omhoog. Dat vind ik heel apart. 70 questions about Jeruzalem. En dat is geschreven door een lerares in China, in Singapore. En dat is zo apart. Op het ogenblik zijn er door het hele, door vijf werelddelen heen allerlei mensen aan het opstaan en die zeggen, ik zie de boodschap van Israël. Maar het leuke is, als je dit nou leest, en ik heb er maar één, dus niet meenemen hoor, ik heb het zelf ook nodig. Dat gebeurt wel eens en dan kom ik thuis en denk, hè. Maar goed, in ieder geval, ik heb het gewoon meegenomen. Ze heet Chang Cheng Wongfeng. Chang Cheng Wong. En die ging gewoon, omdat ze ging zien vanuit de Bijbel hoe het allemaal zat, 70 keer iets opschrijven wat je nodig had om Israël vanuit Gods woord te bereiken. Het leuke is, ik kwam in contact met Willem Glashouwer, een van onze predikanten, en hij is internationaal vooral heel erg bezig, en hij nodigde ze uit om naar Israël te komen, en noem maar op. En nu zit ze ook in de afdeling van Christenen voor Israël in Singapore. Er is iets aan de hand wereldwijd. Niet alleen Christenen voor Israël, maar ook andere organisaties zijn wereldwijd bezig. En ze vissen overal mensen op die de Heer Jezus kennen en die ook de boodschap van Israël gaan zien. En dat vind ik een van de tekenen van de tijd, dat dat steeds meer duidelijk wordt. Het is niet alleen maar de gemeente, het is niet alleen maar Israël, maar ook onderwijs wat ons dichter bij de bruiloft brengt. Dat ze de dingen duidelijk gaan zien. En wat staat er nou in Hosea? In Hosea vind je dit, in hoofdstuk 2. Dan wordt eerst uitgelegd dat er het dal van Achor is geweest. Daar hebben we ook zo'n mooi lied van. Dat was pijn en verdriet binnen Israël. Maar dan staat er, maar ik ga jullie geven een deur van hoop. En ik ga die deur van hoop lezen vanaf vers 15. Dan zullen ze ook gaan zingen. Als in de dagen van hun jeugd, dat wil zeggen toen ze trokken uit Egypte, Israël. En dan gaat dit gebeuren. En het zal ten dien dagen geschieden, luidt het woord des Heren, dat gij mij zult noemen mijn man. Hoe vindt u zoiets? God zegt dan tegen Israël, jullie zullen mij noemen mijn man. En dan gaan we naar vers 18, dat is twee versen verder. En ik zal u mij tot bruid werven voor eeuwig. Vind je het lastig worden nu? Want je dacht toch, dat zijn wij toch als gemeente, of niet? Ik zal u mij tot bruid werven voor eeuwig. Ik zal u mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht, door goede tierenheid en ontferming. Ik zal u mij tot bruid werven door trouw en gij zult de Heer kennen. Gaat over Israël, lieve mensen. Lastig? Nee. Want ik heb net gezegd, wij zijn geënt op de edele olijf. En we zijn samen met Israël die bruid. Maar het is goed om dat te beseffen. Want het zal je gebed voor Israël ook intensiveren. Je zal er meer gewoon mee bezig willen zijn. En zij zeggen, ja, maar zo heel veel Oude Testamenten gaan zo naar het Nieuwe. Maar het is kostbaar om te zien, God is zijn bruid aan het klaarmaken. He, zoals de Heer Jezus opstond in de synagoge en ging uitleggen, luister, er is genezing, er is heling, ik zal je aanraken, ik zal je oprichten. Zo is God ook bezig met Israël vandaag de dag. En het is mijn opdracht om erover te spreken, daarom krijg je ook een flinke hap vandaag. He, maar het is goed om daar gewoon een zondag voor apart te zetten en erover na te denken. En te zien, hoe zit dat nou allemaal? Maar eerst wil ik jullie een blik geven in de Joodse bruiloft. Ik zal hem straks daar op de tafel leggen voor na afloop. Ik vind dat zo'n vrolijke reportage. Stond in het NIW, dat is een blad van de Joodse mensen in Nederland. Komt iedere week uit. Oh, je wou wel helpen. Ja, hou hem lekker op. Oh, dat kan ook, ja. Het is zo ontzettend leuk. Het is een jong stel, die zijn pas getrouwd, 2 maanden terug. En het leuke is, zij was Joods, maar gewoon onbekend met het Jodendom. Dan leert ze een orthodoxe jongen kennen, hij is flink orthodox. En nou, dat vond ze in het begin heel lastig. En nou zegt ze dus van, het bijzondere is... Oh, wacht even, dat zegt ze hier volgens mij. Ja, zie je ze zitten op de grond en veel plezier. Ik zag niet wat het geloof mij te bieden had, maar met nachtzon merkte ik dat Jood zijn ook nog echt leuk kan zijn, maar ook geestelijk. Ze is heel bijzonder hoe ze ermee bezig is. En het is een Joodse bruiloft in Amstelveen. En het bijzondere is dat ik heel veel facetten erin terugvind, kom maar, die ja, terug zijn te vinden ook in het woord, maar die voor ons belangrijk zijn. Dan zie je op een gegeven moment een plaatje, moet je straks maar gaan kijken, hier zie je een deur van een caravan. Dan zou je zeggen, wat heeft dat er nou mee te maken? Maar er wordt heel veel in dit artikel beschreven wat ja, gewoon past bij nu. Het begint bijvoorbeeld met... die verslaggever die is op het terrein en dan zegt hij, hey, het is nog maar een uur voor de groepa, dat wil zeggen voor de inzegening, hè, dat je onder die balkijn komt. En de bruidegom die loopt nog gewoon rond in zijn sportkleding. En even later, hè, dan is het misschien 3 kwartier voordat het allemaal gaat gebeuren, ziet hij de bruid en die loopt nog in haar vrije tijdskleding. Maar haar haar is mooi opgemaakt en ze is al helemaal klaar wat make-up en zo betreft. Dat is toch wat de Heer Jezus zegt. Wees waakzaam, maar weet wel wanneer ik kom, weet wel het uur. Nou, en ik zei net die deur van die caravan. Als je gaat trouwen en je de zegen is over je uitgesproken, dan mag je als echtpaar, want dan ben je een echt paar, mag je even gewoon helemaal apart zijn. En dat is altijd een aparte kamer, die is klaargemaakt en dan mag je best een paar uur blijven, want de gasten vieren wel feest en die dansen wel, want het is feest. Maar jij als stel mag gewoon even heerlijk van elkaar genieten. Maar zij in Amstelveen hadden een hele bijzondere locatie gevonden, maar er was één ding niet, er was niet een aparte kamer waar ze nou even heerlijk samen konden zijn. Dus ze hebben er gewoon even een caravan neergezet, leuk trouwens. En dan zie je ook... dat bij die caravan staat de bruidegom met vrienden en ik denk zijn vader en zijn schoonvader en die halen hem op. En achter die mannenrij, in het donker, want het zijn orthodoxe, niet ultra-orthodox, zie je de vrouwen aankomen. Je zou kunnen zeggen, die wijze maagden, die klaar waren, die olie hadden. Dat verhaal ken je wel, hè? De 5 dwazen en de 5 wijze maagden. En het is vandaag de dag, het is in Amstelveen gebeurd. 2 maanden terug. En dan denk ik, wat mooi, want zo is het nog steeds. Nog steeds. En als dan de bruiloft is geweest, dan mogen ze in die caravan in dit geval, maar normaal is dat een hele mooie kamer. Als de erkenning daar is geweest, de zegen, dat ze aan elkaar hebben beloofd, we blijven trouw, we horen bij elkaar. En zo zal het ook zijn als de Heer Jezus terugkomt, dan zal hij in een oogwenk aan Israël laten zien. En ik ben ervan overtuigd, dan zegt hij eigenlijk tegen ons als gemeente, even wachten jullie, even wachten. Ik ga even iets doen, ik ga even iets heel erg duidelijk maken. En in een oogwenk zal Israël beseffen, wauw, de Messias van Israël, van de gemeente, van de gelovigen wereldwijd, is ook onze Messias. En dan staat in een oogwenk, dat kunnen wij niet eens nadoen. Kun je helemaal niet pakken. Je kan wel even zo naar elkaar, maar dat kun je niet pakken in tijd. Hij zal het ze laten zien. En weet je waarom ze het zien? Omdat ze het in jou en mij gezien hebben. Misschien niet letterlijk hier, maar er is iets aan de hand in Israël. Ik zei net, het is in de gemeentes veel rustiger. Er is geen weerstand meer. En ik weet nog dat we in 70... 73, 74, als we dan bijbelstudie hadden vanuit onze gemeente, en er waren natuurlijk voornamelijk Joodse gelovigen, en waren we maar met 12, 13, 14 op zo'n avond, dan belden we het pas de avond ervoor naar elkaar bij wie het was. Omdat we verschillende keren, ja letterlijk, gewoon mensen hadden die aanbelden en die stormden naar binnen, of die kwamen via de achterdeur en dat was niet leuk. En we hadden diensten in de graftuin, dat ging prima, want het was neutraal terrein. Maar er waren ook twee Messiaanse gemeentes in Jeruzalem en die hadden het helemaal niet gemakkelijk. Maar als ik jullie vandaag de dag meeneem naar Israël, en ik heb er een briefje van gemaakt, volgens mij had ik dat bij Hosea liggen. Maar ik weet ook, oh ja, hier. En dan schrijf ik op, eigenlijk naar aanleiding van 70 jaar Israël, dat in 1980 hadden we zo ongeveer 20 gemeentes in Israël. Dus 1980. In 1974 waren het er 3, 4. Die duidelijk zich als gemeentes kenbaar hadden gemaakt. Maar in 1980 waren er zo'n 20 gemeentes in Israël. Heel Israël. In 1994 waren er zo'n 40 gemeentes. Vandaag de dag, 2018, 300 gemeentes. 300 gemeentes. En het groeit, en het groeit, en het groeit. En ze spreken over 30.000 gelovigen. Die zich kenbaar gemaakt hebben en die zich aangesloten hebben bij een gemeente. Dan heb ik nog niet de Joodse mensen die wel in Yeshua geloven, maar die een reden hebben om zich niet aan te sluiten. Soms zijn ze ook gewoon bang voor te veel christelijke invloed of wat dan ook. Maar wat ik wil zeggen, we hebben het helemaal niet door, maar er is iets aan de hand. De bruiloftzaal wordt klaargemaakt, wordt klaargemaakt. En wat zien we dan? Dat juist in Israël heel veel aan het veranderen is. Er gebeurt zoveel dat we het niet eens kunnen bijhouden soms. Ik maak er kleine briefjes van, die plak ik in mijn Bijbel bij iets waar ik het vind passen, want anders ben ik het alweer kwijt. 30.000 gelovigen en er gebeurt heel veel. Bijvoorbeeld, dat is wel heel leuk, Nicolette, om te horen. Een paar maanden geleden heeft het leger en de organisatie die voor het leger zit, je zou kunnen zeggen een soort padvinderij voor jongeren, die weten dat ze in het leger gaan en hebben ze zo'n 3 jaar dat ze allerlei activiteiten hebben om één te worden, om op het gebied van techniek en computer veel te leren, maar gewoon om zich voor te bereiden, om met elkaar één te zijn als er moeilijkheden komen. Die organisatie en het leger, die hebben officieel aan de Messiaanse gemeentes gevraagd om een paar vertegenwoordigers die les kunnen geven, en die mogen les geven aan alle units in het leger over wat ze geloven als Messias beleidende Joden. Nou, dus en ook in de jongerenorganisatie. En dit gaat door het hele land. Het gaat zo door het hele land. Er is iets aan de hand. God is bezig om de gemeente, en dat is Israël, en wij samen klaar te maken. Want het lijkt soms klein, daarom vertelde ik even dat we in Nederland de evangelische niet meetellen als het gaat om groei. Want het is natuurlijk zo dat er binnen de kerken heel veel leegloop is. Maar er gebeuren ook hele bijzondere dingen. Maar je moet wereldwijd kijken. Je moet wereldwijd kijken. En dan denk ik aan China. Het aparte is dat hier ook een, of in dat NIW, je mag er straks wel doorbladeren. Ik leg het vast hier klaar. Er staat ook een artikel in over een man en die zegt, ik ben van de zijderoute. Dat is een Jood in Nederland, want iedere maand wordt er een Jood uitgelicht en die vertelt dan zijn herkomst, waar die vandaan kwam. En deze komt van de zijderoute, zoals die zelf zit, Afghanistan, die kanten op. En wat was nou de zijderoute? De zijderoute was ver voor de Heer Jezus al een handelsroute tussen het Midden- en het Verre Oosten. En dat kwam vanuit China, dat ging helemaal naar Perzië en noem maar op. En die route, dat was niet alleen een handelsroute, dat was ook een route van welvaart en voorziening en noem maar op. En hij zegt, daar kom ik helemaal vandaan. Hij zegt, we zijn niet meer rijk, dat is allemaal voorbij, want we zijn alles kwijtgeraakt in de Tweede Wereldoorlog. Maar hij komt wel op het punt dat hij gewoon een compleet mens is. Dat hij gewoon weet, ik ben Jood, ik hoor erbij en hij is in Nederland en hij heeft het goed. En toen dacht ik, wat apart, die zijderoute, die wordt hier genoemd. Want weet je, die stamt al vanuit het boek Esther. Toen is het gebeurd. Toen had je een rijk van Ahasverus, van Ethiopië, helemaal tot in India. En die routes zijn toen al ontstaan. Maar vandaag de dag is er een nieuwe zijderoute. En daarom vond ik het zo leuk dat ik het in dat blad las. Dat het gewoon binnen het Jodendom nog echt een manier is van aanduiden waar kom je vandaan. Maar vandaag heb je een andere zijderoute. Vanuit China naar het Midden-Oosten, naar Israël. Want in China komen er ontzettend veel mensen tot geloof. En de meeste zijn eerste generatie. En ze spreken erover, dat kan je bijna niet pakken, maar het is natuurlijk een land van 1,5 miljard mensen, dat er 20.000 mensen per week tot geloof komen in China. Ja, dat is wat. En we hebben geen moeite, Willem Glashouder en Kees Kant vanuit ons werk zijn daar ook al wezen spreken, conferenties georganiseerd. Ze hebben geen moeite met Israël, weet je waarom? Dat is heel simpel. Ze hebben nog nooit gehoord van de vervangingstheologie. Ze hebben geen Maarten Luther gehad en geen reformatie. Daarmee zeg ik niet dat de reformatie niet goed is, hoor, begrijp me goed. Maar dat is voor hun onbekend. Dus ze lezen de Bijbel en ze lezen gewoon wat er staat en dan zeggen ze, oh, maar als dat er staat, dan reikt de Vader dat zo aan. En dan is het ook zo. Zo mag ik het aannemen. Zo is het. Nou, en die zijderoute die nu ontstaan, aan het ontstaan is, dat zijn christenen in China die tegen elkaar zeggen, als Paulus zegt dat wij de geestelijke rijkdommen die we ontvangen hebben vanuit het Jodendom zo tot ons mogen nemen, maar dat we dan ook iets terug moeten doen naar Israël, dan willen wij naar de Joden gaan en hun bedanken dat ze als het ware ons voorgegaan zijn. Ze zien de weg van Israël, ze zien de weg van de gemeente, dat we in Yeshua erbij horen, dat we verlost zijn. En heel veel Chinezen die worden uitgezonden voor een paar jaar naar Israël, maar dat niet alleen, maar het hele Midden-Oosten, want de zijderoute ging tot naar Perzië toe. En door het Midden-Oosten vind je overal Chinese mensen. En die zijn vaak heel nederig. Ze gaan bijvoorbeeld als au pair werken. Ik zie ook Chinezen, maar ook mensen uit Korea, want daar komen ze ook vandaan in andere landen. En die gaan bijvoorbeeld voor ouderen zorgen in Israël. En die hadden dat al snel door, de familie ook. Je kan zo iemand gewoon lekker dag en nacht in huis nemen. Je geeft hem een kamer. En ze vinden het prima en ze zorgen voor je. Maar het zijn wel biddende mensen. En het is ook heel leuk om ze aan te spreken in Jeruzalem. Dan zie je iemand schuifelen met een klein oud vrouwtje. En die zeggen, hé, waar kom je vandaan? Oh, ik kom uit Korea. En die spreken ook goed Engels. En waarom ben je hier? En dan vaak doen ze zo. Dan hebben ze een bepaalde ring om met een visje erop. Maar dat is heel artistiek gemaakt. En dan zeg ik, oh mooi. Weet je, en dan heb ik oogcontact en even een gesprek. En dan denk ik, vader, wauw, die zijderoute. Ze komen om Israël te zegenen, maar ze willen ook gewoon het woord van de Heer en de Heiland hun verlosser doorgeven. En dat doen ze met gebed, met liefde, met zorg. En zo gebeurt er van alles waar wij van zeggen, wat gaat het snel? Het mag gebeuren. En daardoorheen moet je wel weten hoe het zit. En dan is het goed om te weten dat je bij een huwelijk heb je een contract. En dat is nog steeds zo. En dat vind ik ook weer zo leuk, want dat wist ik wel vanuit vroeger en zo. Maar het is nog zo. Een vriendin van mij, de dochter, is pas getrouwd. En ik was bij haar en ik zeg, oh leuk, want jou ken ik goed en jou mag ik het wel vragen. Leg nou eens eerlijk uit, wat staat er nou allemaal in dat contract? He, dus als je gaat trouwen. Oh, zegt ze, jij bent lekker nieuwsgierig. Ik zeg, ja, niet die grote dingen, maar is het nou echt waar, bijvoorbeeld, dat je rustig tegen de vader van die jongen zegt, ik wil dat je erin zet, bijvoorbeeld, dat ze zoveel krijgt als hij van haar zou willen scheiden. Want dat komt ook in te staan, hè, dat hij dan, dus zeg maar de, hoe noemen we dat nou? Alimentatie. Maar dat is wettelijk vanuit de regering en noem maar op. Maar dan ook nog een flink bedrag, stel dat het gebeurt. En die contracten die zijn heel mooi, moet je kijken. Super mooi, moet je straks maar eens even kijken. En er zitten er ook in Disneyland uit Amsterdam trouwens, maar er zijn er nog een paar die heel mooi zijn. Maar goed, dan kijk maar even straks. Hier heb je er nog een stel, worden met de hand gemaakt. En het is heel cultureel gebonden, welk land en noem maar op. En toen zei ze, nee Helene, dat staat er niet alleen in. Ik heb er bijvoorbeeld in laten zetten en ik moest er heel erg om lachen. Ja, zegt ze, maar dat is uit mijn eigen ervaring. Ik heb er in laten zetten dat hij er 2 keer per jaar helemaal in het nieuw moet steken. Hoe vinden jullie dat? Leuk, hè? Ik zeg, nee, ja, zegt ze. Want, ja, je hebt Sjavuot, dat is voorjaar, groot feest. Je hebt Loofhuttenfeest in het najaar en dan moet ze er goed uitzien. Ze zegt, en mijn man, ze zegt, ik mocht altijd alles uitgeven aan het huishouden. Ik kreeg nooit een nieuwe jurk, ik moest alles zelf maken. Lachen, hè? Gewoon die soort dingen, die kleine dingen staan er ook in. En God heeft Israël ook contracten gegeven. Wij noemen dat verbonden. En er staat alles in. Hij heeft zelfs 8 keer een contract gegeven. 8 keer een verbond waarin hij hen zegt dat hij ze eeuwig lief heeft, voor altijd lief heeft. Er zijn bepaalde verbonden en die zijn bijvoorbeeld wederzijds. Dan zegt hij ja, indien. En die halen we graag aan, hè? Dan zeggen we ja, God heeft wel beloofd hoor, dat hij ze voor eeuwig vasthoudt. Maar dan moeten ze wel zijn woord houden en ze moeten dit en ze moeten dat. Nou, dan ga ik er een voorlezen en die geldt voor vandaag. En dat is in Jeremia 31, dat is ook een contract en verbond vanaf vers 33 en dat is voor Israël. En er staat iets bij, Jeremia 31 vanaf vers 33. Het begint eigenlijk al bij vers 31. Zie de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Dus weer een eentje erbij als het ware, hè? Want je kan ze allemaal opzoeken. Met je computer krijg je ze zo naar voren. En dan gaat hij lezen en zegt hij, luister. Niet zoals het verbond dat ik met jullie vaderen gesloten heb, ten dagen dat ik je bij de hand nam en uit Egypte leidde. Mijn verbond dat ze verbroken hebben, hoewel ik heer over hen ben, luidt het woord des Heren. Maar dit is een verbond dat ik met het huis van Israël zal sluiten na deze dagen. En daarvoor is beschreven, heel uitgebreid, dat ze zullen komen van noord en oost en zuid en west. Dat ze in Jeruzalem zullen zijn, dat het land hersteld is en noem maar op. Dat zegt hij ook daarvoor van Efraïm, je bent mijn lievelingszoon, een troetelkind. Vers 20 in hetzelfde hoofdstuk. Maar dan in 33. Dit is het nieuwe verbond. Ik zal mijn wet in jullie binnenste leggen en die in jullie harten schrijven. Ik zal jullie tot een God zijn en jullie zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen jullie niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren, kent de Heere. Want ze allen zullen mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des Heeren. Want ik zal hen hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. Wat is er nou met dit contract? God die zegt, luister, ik zal alles in jullie hart leggen, ik zal jullie daarmee gewoon aanraken. En je hoeft elkaar niet meer te leren, want jullie zullen mij werkelijk kennen. En wat staat er dan ook nog? Ik zal jullie ongerechtigheden en jullie zonde vergeven en niet meer gedenken. Wat is dit? Dit noem je een eenzijdig contract. God zegt, ik ga dat met jullie doen en hij vraagt er niets tegenover. Is dat niet apart? Bij dat andere contract zei hij, indien. En er zijn nog wel meer contracten. En dan zie je ook dat God zegt, ja, dan moeten jullie dit doen en dan zal ik dat doen. Maar dan komt er een moment, en dat is bij die ommekeer wat nu aan de hand is, dat God spreekt na die dagen dat ze verstrooid zijn, weer terug zijn in het land. En dan zegt hij, en nu, ik ga jullie God zijn. En ik ga jullie als het ware, ik zou bijna zeggen, in je nekvel pakken. Want ik ga het doen. Ik ga jullie tot een God zijn, ik ga jullie onderwijzen, je zult me kennen. En ik zal jullie ongerechtigheden en jullie zonde niet meer gedenken. Op een andere plaats staat dat hij ze weg zal doen en noem maar op. God is daarmee bezig, maar het is nog niet zichtbaar. En op het ogenblik is hij bezig met de genezing van Israël in het natuurlijke. Maar ik zie er doorheen komen het geestelijke. Zoals de Messiaanse gemeente enorm aan het groeien is, zie ik ook binnen Israël heel veel Joodse mensen die weer oud-testamentisch gaan leven en oud-testamentisch gaan geloven. En dat is het begin. Ze komen bij de Vader en de Zoon moeten ze nog ontdekken. En dan zie je dat het verbond, je zou kunnen zeggen de ketubah, het huwelijkscontract, dat ligt klaar. Het ligt klaar in het woord en zijn woord is de waarheid. En God zegt, luister, ik kijk jullie aan en je bent voor mij de bruid, hè, wat ik tot 3-4 keer heb voorgelezen. Ja, maar zeggen jullie, ik wil toch wel even deze dingen horen uit het Nieuwe Testament. Nou kom op, gelijk naar Openbaring, hè, want daar was toch al geschreven dat wij het zijn. Maar nou, je hoort er ook helemaal bij hoor. En dan lezen we, laten we eerst maar even gaan, gelijk, of laten we maar gelijk naar 21 gaan. Het moet ook niet te lang duren. Hè? We gaan naar Openbaring 21. Nee, we hebben dit erbij nodig, Openbaring 19. En dan heb je ook weer zo'n prachttekst over, Ja, de geest van profetie, dat de Bijbel een en al voorzegd woord van God is. En ik wil dat even uitleggen, dat is leuk. Dan gaan we ook naar 19 vers 10. Naar de laatste zinnen en daarvoor pakken we 9. En daar staat namelijk, iedere keer als Johannes iets ontvangt van die engel, dan wil hij die engel gaan aanbidden. Logisch, hè? Stel je voor dat er een engel is in je slaapkamer. Nou, op Patmos was hij en hij was daar alleen, een geweldig evangelist en zijn bediening voor zijn gevoel was voorbij. Maar dan mag hij op gaan schrijven wat Jezus zelf aan hem doorgeeft, want er staat dat het getuigenis van Jezus is, het boek Openbaring. En dan wil hij die engel aanbidden en die zegt dan, dat moet je niet doen, halverwege vers 10. Doe dat niet, ik ben een medediensknecht van u en uw broederen die het getuigenis van Jezus hebben, aanbid God. Die het getuigenis van Jezus hebben, aanbid God. Want het getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Zie je het staan? De geest der profetie. En in sommige vertalingen staat er dat het spreken in tongen is. Waar ze het vandaan gehaald hebben, weet ik niet. Want het staat heel duidelijk profetie. Maar in de NGB staat wat het dichtst bij de grondtekst komt. Want het getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Je zou kunnen zeggen, het karakter van de Heer Jezus, alles wat met hem gebeurde, iedere stap op aarde was voorzegd in het woord, het was profetie. Kerst, Pasen, Pinksteren, hemelvaart, alles was voorzegd. En alles wat gaat gebeuren met de gemeente en met Israël, is getuigenis, is profetie, komt voort uit het woord, is voorzegd en gaat gebeuren. En wat staat hier nou boven? En dat is vanaf vers 9. En hij zeide tot mij, schrijf zalig zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des lams. En hij zeide tot mij, dit zijn waarachtige woorden van God. Schrijf zalig zij die genodigd zijn tot de bruiloftsmaal des lams. En wij kennen voorbeeld dat de Heer Jezus gelijkenissen uitspreekt. En dan vertelt hij ons dat we uitgenodigd zijn. En soms willen we wel en soms willen we niet. En soms zegt hij van velen zijn uitgenodigd, maar weinig, of velen zijn uitverkoren, maar weinig zijn gekomen, noem maar op. En dan is het weer juist heel royaal. Maar hier staat dus, zalig zij die uitgenodigd zijn. En dat zijn wij, wij zijn uitgenodigd. Je bent bruiloftsgast, maar hij trouwt met zijn bruid en gaat maar mee naar 21. Jezus, Openbaring 21. Ik vind dat allemaal zo troostvol, ook naar Israël, maar ook zo waardevol, omdat alles wat je hier leest, is bijna geschept uit het Oude Testament. Als je de, dat vind ik namelijk zo fijn, bij de NGB heb je al die aanhalingen daaronder. Hè? Bijvoorbeeld Openbaring 21, het eerste stukje is uit Jesaja, het is uit de Openbaring, uit Leviticus, uit Jeremia, uit Korinthe, uit Ezechiël, uit Samuel uit de psalmen. Dat hele kleine stukje van 8 versen heeft dus al zoveel aanhalingen uit de Bijbel. Het getuigenis van de Bijbel is profetie. Het voorzegde woord van God, het herhaalt zich. Waarom? Daarmee zegt het dat het een waarheid is. En nu neem ik jullie mee naar vers 2 in Openbaring 21. En ik zag de heilige stad en nieuw Jeruzalem nederdalen uit de hemel van God, getooid als een bruid die voor haar man versierd was. Zie je het staan? Wie is nou toch die bruid? In dit geval het nieuwe Jeruzalem. Apart, hè? En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God, getooid als een bruid die voor haar man versierd was. Hoe vind je nou zoiets? We roepen soms maar wat, staat hier? Mooi, hè? Nou, dan gaan we verder in vers 9. Dan zijn al die schalen van pijn en van plagen, dat is voorbij. En die engel, die heeft hij zelfs nog vast en dan spreekt hij in vers 9. Kom hier. En ik zal je tonen, de bruid, de vrouw des lams. Zie je het staan? Zijn wij dat dan? Zou best kunnen. Maar toch niet, kijk maar. En hij voerde mij weg in de geest op een grote hoge berg en toonde mij de heilige stad Jeruzalem, nederdalende uit de hemel. De bruid. Wonderlijk, hè? En zat de heerlijkheid van God in haar. En haar poorten, vers 12... hadden de namen van de stammen van de kinderen Israëls. en haar fundamenten, de 12 namen van de 12 apostelen des Lams. En zo gaat het maar door. Waarom lees ik dit nou voor? Niet om je te prikkelen van jullie zijn het niet, want wij zijn genodigd, we horen erbij. We zijn één met Israël. Maar ik wil je erop wijzen dat het in deze tijd zo ontzettend belangrijk is dat je leest wat er staat. Wij hebben nog zoveel, ja, hoe moet ik dat nou zeggen, dat zit nog in ons omdat we het ooit gehoord hebben. En juist als kind met de zondagsschoolverhalen bijvoorbeeld, of op catechisatie, je hebt nog zoveel in je vaak. En ik denk bijvoorbeeld, we zijn in Brabant hier en misschien zijn er hier wel die katholiek opgevoed zijn. En dan word je evangelisch en dan wil je eigenlijk dingen uit die katholieke wereld wil je wegdoen. En een van de eerste dingen waar je meestal op aangesproken is de Maria-verheerlijking, of niet? Maar we hoeven Maria niet weg te doen, zit ze daar hard te grinniken. Je hoeft haar niet weg te doen. Je moet haar alleen gaan zien zoals ze beschreven is in de Bijbel. En dan kom je een krachtige, sterke vrouw tegen. Een vrouw waarvan gezegd wordt dat ze altijd in gedachtenis van ons mag zijn. Alleen ze is niet de middelaar, dat is Jezus. Wij mogen rechtstreeks via Jezus naar de Vader gaan. Maar ze is wel heel bijzonder en ze was ook nog heel profetisch. Want als ze gaat zingen, als ze bij tante Elisabeth is, dan heeft ze al een dikke buik en dan gaat ze naar tante Elisabeth en dan gaat ze zingen. En wat zingt ze dan? Ik vind het zo mooi. Ze begint met, oh mijn ziel maakt grote heren. Er staat een vrouw, hoor, die heeft veel meegemaakt. Zo klein en zo jong als ze al is. He, wat hebben ze niet gezegd? Misschien zei de rabbijn het zelfs wel in Nazareth. Nou, dat, verschrikkelijk. Ze is alleen verwachting. Moet je gewoon niet mee omgaan. Want heel veel mensen begrepen het helemaal niet. En dan gaat ze zingen, oh mijn ziel maakt grote heren. En als je dan dat lied van haar gaat ontleden, dan is dat volkomen uit het Oude Testament geschept. Ze kende Gods woorden. Dat is een hele bijzondere vrouw. Weet je? Je moet Gods woord kennen. Je moet het eten, lezen, je moet ervan genieten, je moet het met elkaar delen. Maar ga lezen wat er staat. En wij zijn op weg naar een prachtige bruiloft. Ik heb je net wat plaatjes laten zien van een Joodse bruiloft. Maar ik weet niet wat jouw herinneringen zijn aan je eigen bruiloft. Ik heb er niet zulke beste herinneringen aan. Het is allemaal heel chaotisch. Wij kwamen even naar Nederland om te trouwen en ontdekten dat dat helemaal niet kon, even trouwen. We kwamen 10 dagen van tevoren, we hadden al wel alles gepland via vrienden en noem maar op. En toen zijn ze op het gemeentehuis. Mevrouw, meneer, jullie moeten je wel 3 weken van tevoren inschrijven, dus het gaat niet door. Om te beginnen, ja. Het is allemaal wel doorgegaan hoor. Het is allemaal doorgegaan. Ik had nogal een vader met invloed in Zwijndrecht. En die regelde alles. Niet mijn hemelse vader, ja ook, maar hier op aarde. Die ging gewoon even naar de burgemeester. Was ook lastig. Hij wilde trouwen met lelijke eend en daar vond hij ook niks. Dus hij bestelde gewoon een hele stoet van die glanzende auto's. En hij stuurde die lelijke eenden weg. Later begreep ik pas dat dat manipulatie was, wist ik veel. Ik dacht, nou ja, het gebeurt vooruit. Mijn man en ik vonden het lastig, maar we gingen toch trouwen. En die hele dag was heel komisch, maar ook heel bijzonder. En we zijn al heel lang, 48 jaar gelukkig getrouwd, dus wat wil je nog meer? Die ene dag maakt er niet zoveel uit, hè? Maar wat ik maar wil zeggen, wat voor herinneringen heb je eraan? En het kostbare is, hier op aarde worden dingen soms anders dan dat je gepland hebt, of gaan de dingen pijnlijk, moeilijk, en je verwacht iets totaal anders. Maar de hemelse bruiloft is gepland door onze hemelse Vader. En die kan niet meer stuk. Die zal goed zijn. Hij zal alle tranen van onze ogen afnemen. Hij zal Israël en de gemeente samenvoegen. En ik zie het al gebeuren. Ik heb veel moeten spreken de laatste tijd over 70 jaar Israël. Vandaar dat zij ook 70 questions, 70 vragen maakte. 70 jaar Israël. En dan probeerde ik geestelijk de lijn uit te zetten van wat er gaande is in dat land. Waarom? Israël wordt klaargemaakt voor de Vader als een bruid. En wij als gemeente ook, want we zijn één met hen. En hoe het precies zal gaan, dat laat ik bij de Vader. Maar ga maar gewoon lezen in Zacharia, noem maar op. Maar wat zie ik nou in Israël gebeuren? Laten we 1 jaartal eruit pakken. 1980. Ik ga geen oorlogen aanhalen. Ik ga 1980 even benoemen, maar dat heeft ook een link. Want in 1980 gingen al die ambassades uit Israël of uit Jeruzalem weg naar Tel Aviv. En waarom? Omdat Israël gezegd had, Jeruzalem is de enige en ondeelbare hoofdstad van Israël en zal altijd zo blijven. En de ene ambassade naar de andere ging naar Tel Aviv en onder de druk van de olie uit de Arabische landen gaven alle landen toe. We hadden toen die autoloze zondag, weet je nog? Hadden we in 1973, maar in 1980 weer. En in ieder geval, de Nederlandse ambassade was de laatste die vertrok uit Jeruzalem. Dat vonden we wel leuk, wij waren er toen. Mijn man en ik hebben toen nog een demonstratie georganiseerd op de Jaffa Street voor de ambassade. En de ambassadeur zei, doe maar! Want hij vond het ook verschrikkelijk, maar hij kon gewoon geen stand houden. En toen al die ambassades weg waren en het Nederlands als de laatste, was er een verdriet in Israël. Je las het in de kranten, je hoorde het op televisie, de mensen spraken ons aan, wat erg. Iedereen, alle landen laten ons in de steek. En s'avonds zijn we als gelovigen en leidinggevenden bij elkaar gekomen. Ik zie ons nog zitten, Dirk Prins, Lens Lambert, Jan-Willem van der Hoeven, we waren er zelf bij. Van Mira Watson, die zo prachtig kon zingen. En we waren aan het bidden en zeiden, Heer, geef ons wijsheid, wat kunnen we doen voor Israël? En iemand zei, weet je wat we moeten doen? Wij gaan Israël een ambassade aanbieden. En dat is geworden de internationale christelijke ambassade. En dat begon zo klein, zo klein. We gingen naar de stadsbestuur van Jeruzalem, toen nog Terry Kolk, en we zeiden, joh, wij willen een nieuwe organisatie als christenen om Israël te bemoedigen en te steunen. En we willen het noemen de internationale christelijke ambassade. En hij begon te lachen en hij zei, geweldig, je krijgt gelijk een gebouw, er staan er toch genoeg leeg. Want al die ambassadegebouwen, dat is een soort, ja, dat mag je niet zomaar voor iets anders gebruiken. Maar wij noemen ons ook ambassade. Dus we kregen een leeg gebouw en we hielden een persconferentie, want zeiden we groot aanpakken. En we zeiden tegen elkaar toen de pers kwam. En er was ook de NOS bij, en de Telegraaf, en de Volkskrant, maar ook uit heel veel andere landen, want we hadden echt tamtam gemaakt. En we zeiden, houd de deuren op slot, want we hadden niets, we hadden alleen maar een mooi gebouw. En we hadden er een koperen plaat opgezet, 1980. Maar vandaag de dag werkt de internationale christelijke ambassade in 116 landen. In datzelfde jaar werd Christenen voor Israël opgelicht. Nou, jullie weten hoe groot we zijn in Nederland. Onze krant ligt daar, materiaal, neem maar mee. Ook in 1980, wij werken in 40 landen. In datzelfde jaar werd opgericht intercessors voor Israël, voorbeden doen voor Israël. Daar weet Pier genoeg van, die heeft er ook meegebeden en gedaan. Ook een organisatie die in vele landen werkt. Ebenezer kwam eruit voort en noem maar op. Er kwam voort uit het terugtrekken van alle landen van Israël. En dat moest als het ware ook gebeuren. Daaruit voort kwam steun van oude gemeentes. En dat is in 1980 begonnen. God is duidelijk de lijn aan het uitzetten. De landen, de wereld, de volkeren trekken zich terug. En zij die geloven in de Almachtige, in de Eeuwige, komen naar Israël en troosten het volk, wat altijd maar weer wordt afgewezen. En God zift en zift en zift. En je ziet als het ware de laatste strijd, die kondigt zich aan via Iran, Irak, maar de gelovigen komen naar Israël en troosten hen en zeggen, wij willen bij jullie horen, wij zien met eigen ogen hoe onze hemelse Vader terugkeert naar Sion. En wij horen bij jullie. Jullie God is onze God en niet andersom. We zijn met de finale bezig. En we zijn op weg naar de hemelse Vader. En de bruiloft zal geweldig zijn. Jij en ik horen erbij. En onderweg, we lopen nog in onze hele gewone kleding. Maar doe je make-up maar een beetje voorbereiden dat het er goed uitziet. En hang je pak maar vast klaar, want een bruidegom, hij komt. Hij komt. En hij komt om ons voor altijd onder zijn vleugels te nemen. En het zal goed zijn. Amen.
Dankjewel, Helene. Dankjewel.